Gezegende Sabbat. Fijn om u te zien op deze bijzondere Sabbatdag. Waarom is het bijzonder? Dan zult u toch gaan zeggen van, ja maar broeder, we zitten midden in de kerstperiode, dus dat is waarschijnlijk wel de reden dat het een bijzondere Sabbat is. Nee. Het is een bijzondere Sabbat omdat onze Heer en Heiland deze dag apart heeft gezet, heeft geheiligd en wij mogen rusten op deze zevende dag. En het is niet alleen maar zomaar de zevende dag, het is ook de laatste Sabbat van het jaar. En zoals eerder werd gezegd, het thema voor deze dienst heet waard om voor te strijden. Dit jaar, het jaar 2015, is het jaar van strijd. Wie herinnert zich niet de dramatische beelden begin januari van dit jaar in Parijs? Paniek, opstand, oproer, terreur, maatregelen en angst gingen over deze aarde heen te beginnen in Parijs. Het is het jaar van strijd waarin vele mensen ontsnappen uit de ellende van het Midden-Oosten, met name in Syrië, en alles ervoor opgeven om te reizen naar het Westen. Waarom? Om de strijd te ontlopen. En het jaar werd beëindigd met opnieuw verschrikkelijke aanslagen in Mali, in Beirut en in Parijs. Je ziet aan alle voortekenen dat datgene wat ruim 2000 jaar geleden werd opgeschreven, het profetisch woord, dat het naarmate we de tijd zien voorschrijden, dingen daadwerkelijk uitkomen. Volk tegen volk, geruchten van oorlogen, en als het praktisch mogelijk zou zijn, de uitverkoren die langzamerhand hun geloof in Jezus Christus opgeven en kiezen voor aardse godsdiensten. Het jaar 2015 is het jaar van strijd. Niet alleen maar in de maatschappij, maar ook in tal van gezinnen en zelfs in de kerk. Het is een turbulent jaar geweest, ook voor de kerk. Strijd, zelfs onder mensen die zeggen dat ze onze Heer en Heiland met geheel hun hart, hun ziel en verstand willen volgen. Alleen maar strijd om ons heen. Toch? De afgelopen dagen, Christmas Eve, eerste kerstdag, tweede kerstdag, staat heel de wereld, althans een groot deel van de westerse wereld, in teken van vrede. Even niet denken aan de strijd van het afgelopen jaar. Even lekker gezellig rond de tafel met familie en vrienden en even genieten van vrede, vrede. En dan moet ik ineens denken aan mijn Bijbeltekst. In Matteüs 9 zien we dat men wil ontsnappen aan het voortgejaagd en afgemat leven. Jezus ging stad en dorp en platteland af. En wat deed hij? Wat zei hij? Het koninkrijk van God is nabijgekomen. De boodschap werd door onze Heer en Heiland gepredikt. En wat zag hij bij de mensen? Voortgejaagd, afgemat, alsof ze geen herder hebben. De mensen vinden geen rust. En als ze rust vinden, dan is dat de schijnrust die men even vindt voor 2 dagen tijdens kerst. Je kunt het allemaal wel ongetwijfeld het verhaal uit de Eerste Wereldoorlog, toen de strijdende partijen tegenover elkaar stonden en toen was het kerst en toen was er even geen oorlog. Was er even vrede. Men ging zelfs tegen elkaar voetballen. genieten van de vrede en rust. Maar zodra de kerstdagen voorbij gingen, vielen de bommen en granaten links en rechts. Strijd. Er zijn mensen die ervoor kiezen om zich bewust te negeren van datgene wat zich omheen gebeurt. Mensen die even niets meer willen horen van al die ellende. En dat kan ik begrijpen. Het is niks anders dan ellende als je de tv aanzet. Onheil en rampspoed komen als het ware over je heen. Toch geeft Paulus aan de inwoners van Thessaloniki een advies mee. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5 vanaf vers 2. Want u weet zelf heel goed dat de dag van onze Heer en Heiland, dat die komt, de Advent, dat die komt als een dief in de nacht. Want wanneer, vers 3, want wanneer zij zullen zeggen, wanneer de maatschappij zal zeggen, er is vrede en veiligheid, zo staat het in de herziene Statenvertaling, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht, dus niet van tevoren al meer over nagedacht, verderven overkomen zoals de baresweeën een zwangere vrouw. En zij zullen het beslist niet ontvluchten. En dan schrijft Paulus aan de gelovigen dat wij wakker als gelovigen dienen te zijn, wetende in welke tijd je leeft, zodat je staande houdt en dat je klaar bent voor de beloofde komst van de Messias. Helaas is iedereen zo bezig met het hier en nu. Hoe lang moet ik mijn kalkoen in de oven leggen voordat het gaar wordt? Hoe lang moet ik mijn familie en vrienden uitnodigen? Wanneer gaan mijn ouders eindelijk weg, want ik wil ze niet hier hebben in huis? Al die vragen rondom de kerst doen er niet toe. Maar toch kijkt de wereld eerder daarna. En dan, zo lezen we in Lucas 24, wat Jezus zei op de Olijfberg. En dan ineens, compleet onverwacht voor de mensheid, komt er ineens onverwacht verderf. Mensen worden zo angstig dat ze niet meer het advies aannemen wat Jezus zei in Lucas 24. Als je al deze dingen ziet gebeuren, heb je hoofd omhoog, want je verlossing is naderbij. In het jaar 2015 zien we al deze dingen gebeuren. En waar gaan onze hoofden naartoe richten? Het doet me heel veel denken aan datgene wat er gebeurde omstreeks de tijd dat Jezus werd geboren. Jezus' komst was niet iets onverwachts. Het werd geprofeteerd. Jezus' komst werd van tevoren bekend gemaakt. En dan waren het wijzen, koningen, wijsgeleerden, wetenschappers uit het oosten die keken naar verschijnselen en zeiden van er staat iets belangrijk te gebeuren. Wat zou dat kunnen zijn? En ze gingen erop af, want ze gingen ineens de profetieën en de boeken bestuderen. Terwijl de gelovige maatschappij in die tijd, de schriftgeleerden, de farizeeërs, de koning Herodes, niet bij stilstond dat er iets belangrijks stond te gebeuren in hun midden. Men was veel meer bezig met de strijd van die tijd. En wat was de strijd die men had omstreeks de geboorte van Jezus? Waren die lastige Romeinen. Die lastige Romeinen hadden hun terreur bewind. vervelende belastingen. Niet het geloof kunnen doen zoals je dat wil. Allemaal dingen moeten verzinnen om de Romeinen maar gerust te stellen. Mensen waren bezig om die vervelende Romeinen een lesje te leren. Denk maar eens aan de zeloten. Men deed er alles aan om in vrede te leven. Men had een strijd. En men vond het waard om daarvoor te strijden. We gaan die Romeinen een lesje leren. Terwijl er een boodschap was, een profetische boodschap, dat er een Messias zou komen en dat er een nieuw koninkrijk gesticht zou worden. En daar waren de ogen niet opmerkzaam om. Lijkt heel veel op de tijd waarin we nu leven. Jezus' komst staat voor de deur. Wij weten uit het Bijbel het profetische woord. Dreigen wij dezelfde fout te maken door zoveel bezig te zijn met onze eigen strijd, dat we niet doorhebben dat Christus voor ons de strijd heeft gestreden en dat Hij ons thuis wil brengen. Deze wereld, deze maatschappij is bezig met eigen strijd. Mijn eigen rijkdom. Het vergaren van mijn eigen grondgebied. Het bewaren van mijn eigen cultuur. Mijn eigen visie op de Bijbel. Het is totaal op jezelf gericht en niet gericht op datgene wat de Heer ons wil meegeven. God stuurde zijn enig geboren zoon, zodat wij kunnen ontsnappen aan het probleem van deze tijd, het probleem van alle tijd. En het probleem van alle tijden is niet een oorlogje hier of daar, want dat is een gevolg van. Het probleem is niet zozeer alleen maar hongersnood nemen, want dat is een gevolg van. Het probleem is het probleem dat kwam toen er twee inwoners van deze planeet besloten om niet gehoorzaam te zijn aan het woord van God en sindsdien iedereen daarna. Het probleem van de zonde. Het is zonde wat strijd veroorzaakt. Jezus? Jezus wist wat het inhield om bezig te zijn met strijd. Er was namelijk iemand heel dicht bij Jezus die verwarring veroorzaakte in de hemel. Openbaring 12. In Openbaring 12 lezen we onder andere dat Satan een oorlog begint. En dan zou je zeggen van een oorlog in de hemel. Strijd komt door verwarring. Strijd komt door het onduidelijk maken of onduidelijk zijn van bepaalde begrippen. Het oneens zijn met datgene wat er wordt gedaan. Satan was het oneens met datgene wat zich in de hemel plaatsvond. Met het machtsbestuur van onze Heer en Heiland. En er begon oorlog in de hemel. Openbaring 12, vers 7. Toen brak er oorlog in de hemel uit, in de hemel. Michael en zijn engelen werden oorlog, voerden oorlog tegen de draak. En ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar gelukkig, de volgende versen waren er niet sterk genoeg. En ze werden uit de hemel gezet. Maar strijd kwam er. En Jezus, oftewel Michael, Jezus streed tegen Satan en het valse boodschap die hij verspreidde in de hemel. Waarom voerde Jezus strijd? Omdat de hemel de toonbeeld moest zijn van vrede, recht en gerechtigheid. Jezus trad op. In de hemel kon en mocht geen zonde heersen. Satan werd met een derde van de engelen uit de hemel gezet. Satan koos uiteindelijk de aarde uit. En hier waren wel mensen bereid en gewillig om niet te luisteren naar het woord van God, maar naar de woorden van de slang, Satan. En sindsdien is deze aarde in strijd. Strijd om de woorden van onze Heer. Strijd om datgene wat de Heer heeft beloofd voor een ieder van ons. Strijd om je te houden aan zijn verbond, ja of nee. Strijd of je die woorden wel aanneemt. En Jezus biedt opnieuw aan de mens aan, ik ga voor jullie strijden. Ik ga voor jullie strijden. Als je maar blijft bij mijn gebod. Mijn woord. Adam en Eva die hadden ingezien wat hun fout was en zij gehoorzaamden. Maar een van hun kinderen, Kain, die wantrouwde alweer de woorden van onze Heer en Heiland. Nadat Kain zijn broer Abel had gedood, zei Kain tegen de Heer, er is toch niks wat mij kan vergeven voor mijn daad. Kain toonde weer die ongeloof in de woorden van onze Heer en Heiland. Kain vertrouwde niet in dat de strijd die Jezus van plan was te voeren voor de hele mensheid, inclusief Kain, ook voor Kain zou schelden. En Kain koos zijn eigen weg. Het waren de inwoners van de Toren van Babel die twijfelden aan het verbond. Het was koning Saul die twijfelde aan het verbond. Het was keer op keer het volk van God dat twijfelde of de Heer wel de strijd zou voeren voor ons en ons zou brengen uit onze problemen. En van vandaag de dag is hetzelfde. Ik kan geen baan vinden. Ja, Heer, helpt u mij wel. Gaat u wel voor mij de strijd aan? David, die schaapsherder, ziet Goliath. Goliath, iedereen zegt van, we kunnen hem niet verslaan, hij is veel te groot. Goliath neemt de naam des Heren in diskrediet. En David gaat, het is niet mijn strijd, maar het is de strijd van de Heer en Heiland. David vertrouwde in het woord. David vertrouwde dat de Heer voor ons de strijd aan wil gaan. David gelooft dat wij waard zijn om voor te strijden. We lezen in het Bijbel Daniel dat het volk van God door ongehoorzaamheid uiteindelijk belandde in het land van Nebukadnezar. Babylon. In ballingschap. En uiteindelijk krijgt Daniel op hoge leeftijd een visioen. Daniel hoofdstuk 9. Daarin krijgen we de welbekende 70 weken profetie. Die aankondigt dat er een Messias zou komen die dankoffers en spijsoffers zou doen ophouden. Hij zou opnieuw de weg openen voor het volk om weer volledig te verzoenen met God. Werd gegeven aan het volk van Israël. En maar een paar 460 jaar later was die gedachte, die woorden van Daniel alweer vergeten. Want Herodes, de schriftgeleerden en de fariseeën waren nog steeds bezig met hun eigen ding, hun eigen wil. En niet door dat er iemand was die was bereid te sterven, ook voor hun. Jezus kwam naar deze aarde omdat hij u en mij waard genoeg vindt om zijn leven te geven, zodat wij behouden mogen blijven. Jezus kwam tegen de zelfzucht en de eigen interesses die wij hebben. Terwijl heel de wereld bezig is met hoe lang moet ik mijn kalkoen in de oven gaar houden, is Jezus bezig met u en mij te redden. Voor u en mij te pleiten. Jezus vindt ons waard genoeg om voor te strijden. En Jezus wil dat wij dat begrip ook hebben. In Matteüs 25 kent u wel het verhaal dat iemand gaat en zegt zo van, heb ik wel het meeste gedaan, heb ik u gevoegd in de gevangenis? Heb ik u kleding gegeven? En Jezus geeft aan dat die mensen belangrijk zijn. Waarom? Omdat ze oog hebben voor wie? Voor hun naasten. Mensen die niet kijken naar, heb ik mijn eigen buik vol met kerst? Of is mijn tafeldiner gevuld met kerst? Maar die hebben van, er is mijn broeder of mijn zuster of wie dan ook die het moeilijk heeft en ik moet hem bijstaan. Hebben wij mensen om ons heen die waard zijn om voor te strijden? Misschien komt uw man of vrouw, je vader, je moeder, je oom, je tante niet naar het huis van de Heer. Is het voor hun ook waard om voor te strijden? Waard om voor te bidden? Jezus liet ons een voorbeeld zien. Gods plannen falen niet. In deze tijd helaas, in deze tijd zien wij dat mensen niet blij zijn met hoe de Heer ze geschapen heeft. Dus zij maken alles maakbaar. Je uiterlijk is maakbaar. Je relaties zijn maakbaar. Alles wat er veranderd kan worden, kunnen we veranderen. Of het nu morele wetten zijn, regels, alles wat God perfect en in orde heeft gemaakt, heeft in de ogen van de mens geen waarde meer. Maar Gods woord heeft waarde. Ga met mij naar het Bijbelboek 2 Timotheus. Welbekende verzen. 2 Timotheus hoofdstuk 3 en vanaf vers 13. Nee, vanaf vers 12. 2 Timotheus 3 vanaf vers 12. Daar staat: en ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Ieder die wil leven volgens het plan van onze Heer krijgt te maken met strijd. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan, zij misleiden en worden misleid. En dan komt er een advies voor de mensen die zich bevinden in strijd. Blijf u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet waarvan u het geleerd hebt en u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Want, vers 16, heel de schrift is door God ingegeven en nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid. De Heer wil dat wij waarde gaan beseffen, dat wij waarde gaan onderkennen. Christus kijkt naar de conditie van deze wereld. God kijkt naar de conditie van deze wereld en ziet, er is maar één manier hoe het volk gered kan worden. Jezus, wil jij gaan? Jezus, wil jij lijden voor dit volk? Jezus, wil je op het kruis opgehangen worden? Want ik weet, het woord zegt, op de derde dag zul je opstaan. En Jezus zegt, ik ga. En hij kwam 2000 jaar geleden. En nu? Aan ons? Kijk naar de omstandigheden om je heen. Kijk naar het woord van God. Zie wat de gevolgen zijn als het volk blijft
weg van God.
En wij zien wat de gevolgen zijn van zonde. De loon van de zonde, zegt het woord, is dood. Maar als mensen komen tot geloof, is daarin eeuwig leven. Zouden we dan niet na deze dienst bij wijze van spreken de straat op gaan rennen en zeggen, dit is het woord, neem Jezus aan, hij is ook gekomen voor jou, want jij bent het ook waard. Ook al ben je niet blij met hoe je in de spiegel eruit ziet, ook al ben je niet blij met de baan die je hebt, ook al ben je niet blij in de omstandigheden waarin je verkeert, Jezus vond het waard om voor jou te sterven en ik heb een boodschap voor jou. Jezus vond ons zo belangrijk dat hij zei tegen de discipelen, ik ga heen om een plaats voor te bereiden, Johannes 14. En als ik heen ben gegaan en de plek heb voorbereid, dan kom ik terug en dan mogen jullie zijn daar waar ik ben. Belofte. Jezus komt terug. Is dan die band met Christus ons waard? Is het ons waard om te geloven in die woorden die Jezus heeft uitgesproken? 10 melaatsen werden genezen door Jezus. Ze waren het alle 10 waard om genezen te worden. En ze werden genezen. Maar slechts 1 kwam weer terug. 1 kwam weer terug. En Jezus zei, waar is de rest? Zijn ze niet alle genezen? Maar 1 kwam terug. En Jezus zei, je geloof heeft je behouden. Er waren tal van mensen daar 2000 jaar geleden bij dat kribben. Of die er hadden kunnen zijn, moet ik eerlijk gezegd. En wie waren er? Een stel ongelovigen, tussen haakjes, heidenen uit het oosten. En eenvoudige schaapherders. Maar het establishment, de leiders, de koningen, de schriftgeleerden, de fariseeën, geen plek nog weg te bekennen. Het lijkt alsof mensen die het zouden moeten inzien, niet inzien de strijd die gestreden moest worden. Maar wij kennen het woord. Wij weten welke strijd er gestreden moest worden, welke strijd beslecht mocht worden. En dat we noodzakelijk moeten zijn dat we in die strijd aan de juiste kant staan. Timotheus kreeg van Paulus te horen hoe belangrijk het is dat mensen aan de juiste kant staan van de strijd. En daarom zegt hij ook in 2 Timotheus 4, enkele versen verder, het volgende. 2 Timotheus 4 vers 2. Predik het woord, verkondig het blijde boodschap. Volhard daarin, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf, vermaand en dat met alle ongericht, onderricht en geduld. Jezus zegt, ga de wereld in, zendingsveld, Matthäus 28. Paulus zegt, predik het woord. Elk jaar met kerst zingen we, Heer, luid de engelenklokken. Of glorie, halleluja. En iedereen zingt het uitbundig. Want even in 2 weken van het jaar zijn we de ellende en de zorgen vergeten. Maar 2015 was het jaar van de strijd. En pas nu horen mensen het geluid van vrede, vrede. Broeders en zusters, voor 2016... is die boodschap dat die advent, dus niet de advent van de komst van Christus 2015 jaar terug, nee. De advent die te komen staat. De tweede advent, de tweede komst. Er is een profetie, Jezus komt. Jezus vond het waard om voor ons te strijden. Jezus heeft het kruis overwonnen. Hij leeft, hij doet werk aan de rechterhand Gods. En als een werk voldaan is, een onderzoek het oordeel, dan komt hij terug en dan komt hij mensen thuis halen. Mensen die stonden aan de juiste kant in de strijd. De vraag is, voelen wij ons wel, weten wij ons wel waardig voor datgene waar Christus ons toe oproept? Toen Jezus in een van zijn legendarische preken, de zaligsprekingen uit Matthäus 5, het volk vertelde, dan werd hij duidelijk dat hij van ons verlangde om deel te nemen onder zijn leiding aan de strijd. Wees bezorgd om de armen van geest. Want dan zul je Gods koninkrijk zien. Met andere woorden, deelneem aan de strijd. Ga met anderen evangeliseren. Leer ze te onderhouden alles wat ik hen geboden heb. Honger en dorst naar rechtvaardigheid. Want dan zul je kennis verschaffen. Wees rein van hart. En je zult God zien. De Heer zegt, deelneem aan de strijd waar ik in ben voortgegaan. En dan hoor ik mensen zeggen van, ja, Riley, dat kan je allemaal zo mooi zeggen. Maar ik zie de terreur om me heen. Ze komen steeds dichter bij Nederland. Het wordt steeds enger. Ik durf niet meer te getuigen. Want, oh jee, misschien krijg ik wel een bom of wat dan ook om me heen. Dat wil ik niet. Ik wil niet lijden. Ik wil niet uitgescholden worden voor mijn geloof. De strijd is niet eenvoudig. Jezus zou kunnen zeggen tegen God, die mensen zijn het niet waard. Ze hebben zelf de problemen veroorzaakt. Ze hebben zelf niet geluisterd naar uw woord. En keer op keer hebben ze niet geluisterd. Ik hoef daar niet naar beneden te gaan. Laat mij hier. Maar Jezus kwam ondanks de strijd waarvan hij wel bewust wist dat hij zou komen, toch naar deze aarde. Waarom? Hij vond ons waard. Laster, beschimping, terreur, gericht op je geloof, blijven we dan binnen zitten? Lekker een hele dag kijken naar 3ABN en Hope Channel. Beetje zappen op de tv, op de computer. En dan thuis zitten van, nou, ik heb mijn geloof. Op Sabbat ga ik naar de kerk en de rest van de week sluit ik de deur op. Ik ga binnen zitten en dit is mijn tijd. Maar dat is niet wat de Heer van ons vraagt. Er zitten mensen daarbuiten die op zoek zijn naar waarheid, naar geloof, naar het woord wat staat in dit boek. En Romeinen 10 is duidelijk, hoe zullen ze het horen als er niet mensen zijn die worden uitgezonden? Jezus zei in die beruchte, duidelijke, overduidelijke overdenking aan Matthäus 5 in vers 10 het volgende. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig als u hem smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij, vers 12. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemel, want zo hebben ze ook de profeten vervolgd die er voor u zijn geweest. De Heere zegt, ga voor de strijd. En je staat er niet alleen voor. Jezus zei in Matthäus 28, en zie, ik ben met je al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Jezus kon de strijd aan. Jezus kon 2015 jaar geleden naar deze aarde komen. Waarom? Jezus deed het niet bij zichzelf. God de Vader was bij hem tot het bittere eind toe. En hij was bij hem toen hij opstond uit het graf. Als wij van waarde willen zijn, zoals Christus waardig was, dan dienen wij te handelen en te wandelen zoals Jezus dat deed. Jezus kwam niet met hoogmoed, eer, als een koning. Hij kwam nederig. In een stal. Eenvoudig. Hij kreeg dankbetoon. Niet van de rijken der aarde. Hij kreeg dankbetoon van mensen die de waarde zagen van Jezus. De wijzen uit het oosten en eenvoudige schaapherders. De mensen die de waarde zagen van Jezus waren bij Jezus. En dat was bij zijn eerste komst. In hoeverre zien wij de waarde van Jezus op het moment dat hij terug staat te keren voor de tweede komst, de tweede advent. Paulus schrijft aan de inwoners van Filippi het volgende, hoofdstuk 1, vers 27. Dan kunnen we het volgende lezen.
Alleen wandel het evangelie van Christus waardig, omdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat één in geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. Paulus zegt aan de inwoners, ik hoop dat jullie één zijn in geest, één zijn in geloof en dat je samen gezamenlijk optrekt voor wat? Voor je eigen belang? Dat staat er niet. Voor een welgedekte tafel tijdens kerst, zodat je 2 dagen per jaar kan zeggen, vrede, vrede. Nee. Dat je samen staat in verspreiden het goede nieuws van het evangelie en de komst van Jezus Christus. Eensgezind strijden. Dat doet je denken aan de eensgezindheid van de apostelen die bij elkaar kwamen in de bovenkamer. Samen bidden. Samen studeren. Samen ontdekken datgene wat de wil is van de Vader. En toen ze hadden gestudeerd en hadden gebeden en eensgezind waren, toen kwam de vroege regen. Werd men vervuld. En was er de grootste evangelisatieactie ooit. En 3000 zielen werden gedoopt in 1 dag. Ze gingen voor de strijd. En als je weet hoe het al die apostelen is afgegaan, behalve Johannes, was geen mooi einde. Maar ze zagen de waarde van Jezus. En ze gingen voor de strijd. We moeten ons niet laten ontmoedigen door tegenstand, maar er kan erop laten bouwen in een geloof. Met Christus staan we sterk. Vers 28 van 1 Filippenzen. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit duidelijk een teken van verderf, maar u van zaligheid en dat van God uit. 2016 wordt misschien nog erger dan 2015. Maar laat je de schrik niet afhouden. Misschien heeft u geen zin in het nieuwe jaar. En zegt het hoeft voor mij allemaal niet. Laat die strijd aan een ander. Maar als we staan bij Christus, dan staan we sterk. Als we samen staan in geloof op basis van het woord van God, dan staan we sterk. Ondanks wat er mag gebeuren. 2000 jaar wordt niet een jaar van treuren en huilen. 2016 wordt het jaar van vreugde en geloof, omdat we samen als gemeente, samen als gelovigen zoeken, studeren, bidden, het plan van onze Heer en verkondigen het blijde boodschap van het evangelie. En datgene laten zien wat Jezus ook heeft gedaan. Want wij waren waard om voor te strijden en onze naaste is het waard om voor te strijden. Paulus schreef aan de Timotheus dat er mensen zullen zijn die zullen keren naar verdichtsels en niet meer zullen houden aan de woorden, de gezonde woorden van geloof.
Ja. Niet iedereen zal springen en blij zijn met de woorden die we brengen uit het woord. Ja, er zullen mensen zeggen van, nou, dat hoeven we allemaal niet. Maar dat betekent niet dat we de strijd moeten opgeven. Jezus ging voor de strijd. Hij ging voor de strijd in de hemel. En hij won die. Jezus kwam naar de aarde en ging voor de strijd. En hij gaf zijn leven voor ons. Jezus kijkt naar ons. Nu gaan wij voor de strijd? Zien wij mensen ons heen van waarde? Misschien is het uw broer, uw zus, je oom, je tante, je vader, je moeder, je kinderen, je kleinkinderen. Misschien is er iets of iemand om je heen die van waarde is. Om voor te bidden in 2016. Om van te getuigen de liefde van Christus. Om te laten zien in woord en daad hoe lieflijk onze Heer en Heiland is. Want als je gaat voor de strijd, de echte strijd, de strijd die ertoe doet, weet dat de Heere met je is. Vers 29. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te willen lijden. Omdat, vers 30, omdat u dezelfde strijd hebt als u die mij gezien hebt en nu van mij hoort. Paulus schreef over de strijd waarvan hij als gelovige mee te maken had. Volhard en blijf bij je. Je staat niet alleen voor, Christus is met je. Toen Christus bad in het hof van Gethsemane, laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar uw wil geschieden. En waarom? Omdat hij de waarde zag bij ons. Die beste broeder, die beste zuster, ik heb je zoveel lief, ik heb je van kleins op aan groot zien worden en voor jou wil ik sterven. Voor jou, je bent het waard. En daarom kwam die naar een kribbe. Stierf hij aan een kruis en stond op uit een leeg graf. En wij? Is onze naaste niet waard om voor te strijden? Is onze naaste niet waard om in 2016 voor te bidden? Laat u zich niet gek maken door de beelden op tv van angst en terreur. De Bijbel zegt: in liefde is geen vrees. In volmaakte liefde is geen vrees. En dan heb ik het niet over de liefde van, oh, lekker elkaar aaien en knuffelen met kerst en met oud en nieuw en zeggen Happy New Year. Ik heb het over zelfopofferende liefde, de agape liefde, de liefde die Christus tentoongespreid heeft, de liefde in strijd. Kunnen wij, net zoals Paulus dat zei tegen Timotheus, in 2 Timotheus 4 vers 7 het volgende zeggen: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Voor 2016. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag, niet nu, die dag zal geven. En niet alleen mij, maar allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Allen die waarde vinden in de woorden van onze Heer. Wij waren het waard, broeders en zusters. Wij waren het waard om het woord van onze Heer en Heiland te horen. Het kerstverhaal waar heel de wereld bij stilstaat, was er voor ons. Wij hoorden uiteindelijk dat Jezus voor ons stierf aan het kruis en opstond. En wij waren zo dol enthousiast en wij zeiden, ik ga voor u. Heer, u heeft liefde betoond. En nu? Nu 2015 jaar verder. Nu op de grens van 2015 en 2016 hebben we weer een keus. Geven wij de strijd op? Omdat mensen toch niet naar de kerk komen? Omdat toch niemand wil luisteren? Omdat u pijn en verdriet heeft? Omdat je geen baan kan vinden? Omdat je angst en terreur zit in de wereld om je heen en zegt van dit hoeft voor mij allemaal niet? Of zeg je van Heer, u heeft voor mij gestreden. U vond mij waard genoeg om uw leven te leggen. Heer, ik leg mijn handen, mijn vertrouwen, mijn geheel en al in u. U gaat voor in de strijd en ik ga met u mee. Want ik weet, u heeft de strijd overwonnen. En met u, alleen met u, ben ik een overwinnaar. Amen.
Amen.